Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de beruimde 10 geboden des Heren zingen wij het 4e vers. Misbruikt geenszins de naam des Heren, zweert nimmer ene valse eed. Want hun die zijn naam onteren, is zijn getergde wraak gereed. Het 4e vers uit de beruimde 10 geboden. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 111e psalm. Wij herzeggen u psalm 111 toch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 72 het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Psalm 111. Halleluja, ik zal de Heere loven van ganser harte, in de raad en de vergadering der oprechten. De werken des Heeren zijn groot, zij worden gezocht van allen die er lust in hebben. Zijn doen is majesteit en heerlijkheid, en zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Hij heeft zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft degene die hem vrezen spijzen gegeven. Hij gedenkt in der eeuwigheid aan zijn verbond. Hij heeft de kracht zijner werken zijn volk bekendgemaakt, hun gevende de erven der heidenen. De werken zijner handen zijn waarheid en oordeel. Al zijn bevelen zijn getrouw. Zij zijn ondersteund voor altoos en in eeuwigheid, zijnde gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Alle die ze doen, hebben goed verstand. Zijn lof bestaat tot in der eeuwigheid.
gemeente, deze middag is aan de beurt zondag 36 van onze Heidelbergse catechismus. We willen deze zondag nu eerst aan u voorlezen. Vraag 99, wat wil het derde gebod? Antwoord dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, noch misbruiken, noch ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken, en in het kort dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrezen en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Vraag 100, is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegene vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Antwoord ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, noch die God meer vertorent dan de lastering zijns naams, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Gemeente, het gaat vandaag in deze zondagsafdeling over het gebruik van Gods naam. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het misbruik daarvan. In de tweede plaats willen we letten op het gebruik daarvan. En in de derde plaats willen we letten op de heiligheid daarvan. Dus het gebruik van Gods naam, onze eerste gedachte, het misbruik daarvan. We lezen in het eerste gedeelte van antwoord 99 hoe Gods naam op verschillende manieren misbruikt wordt en hoe de Heere dat verbiedt. Onze tweede gedachte, het gebruik, het tweede deel van antwoord 99, waar staat hoe de naam des Heren wel gebruikt moet worden en ook onder welke omstandigheden dat gebeurt. En onze derde gedachte, de heiligheid, daar is een aparte vraag aan gewijd, vraag en antwoord 100, omdat het de grootste zonde is als wij die naam ontheiligen. Je hoort nog wel eens zeggen dat ongeloof de grootste zonde is. Dat is de catechismus niet met ons eens als we dat zeggen. Want de catechismus zegt het misbruiken van Gods naam, het ijdel gebruik van Gods naam, dat is de grootste zonde die er bestaat. Gemeente, wij zijn toegekomen aan het derde gebod. Jongens en meisjes, jullie weten van vorige week nog dat de preek ging over het tweede gebod, hoop ik. Dat ging over beelden, beeldendienst. Je mag van God geen beelden maken. En verder mag je wel beelden hebben, maar je mag die beelden niet gebruiken om God daardoor te dienen, want dat wil God niet. Daarom hebben we ook in de kerk geen beelden, zoals in de Romeinse kerk. Maar het belangrijkste in deze kerk, dat is de preekstoel. Het belangrijkste in onze kerken, dat is altijd de kanselbijbel. Als je in een Romeinse kerk komt, dan zie je geen preekstoel of soms ergens in een klein hoekje. Maar in onze kerk zie je altijd de preekstoel in het midden staan en de kanselbijbel in het midden. De prediking, dat is het belangrijkste van de eredienst. Zo wil de Heere zijn christenen onderwezen hebben. Nu gaan we naar het gebod dat betrekking heeft op de naam van God. Het is wel te begrijpen dat de Heere daar ook een gebod over heeft gemaakt. Zijn naam. Want dat voelen wij ook wel aan. Onze naam heeft heel veel met onszelf te maken. Je naam is een stuk van jezelf. En zeker In het oosten was dat zo, omdat namen altijd een betekenis hadden. Maar vandaag ervaren we ook nog wel, als iemand aan je naam komt, dan komt hij aan jezelf. En zo heeft de Heere zijn naam beschermd in dat derde gebod. Laten we eerst eens letten op de letterlijke tekst. Wat wil het derde gebod? Wel, het derde gebod, het is ons vanmorgen voorgelezen, dat luidt: gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het gaat over de naam van God. Er zijn meerdere namen van God en al die namen van God vallen onder de naam. Bijvoorbeeld het woordje God is al een naam voor God. Maar er zijn veel meer namen voor God. De Heere wordt ook genoemd in de Bijbel de Ik zal zijn. Dat is zijn grootste naam, de naam Jehovah of Yahweh. Zoals die ook nu nog wel eens genoemd wordt. Als in onze Bijbel allemaal hoofdletters staan, dan staat daar in de oorspronkelijke taal de naam Yahweh. Maar de Heer heeft nog veel andere namen. Namen die te maken hebben met wie Hij is. Hij wordt genoemd de Almachtige. En de Joden noemen God vaak de Eeuwige. Als ze het hebben over de Eeuwige, dan hebben ze het over God. Dat is inderdaad een van de namen van God. Hij is de Allerhoogste. Hij is de Algenoegzame. Hij is de Onoverwinnelijke. Het zijn allemaal namen die in de Bijbel voorkomen. Dus u voelt, dat maakt dit gebod gelijk al heel breed. Want we moeten het niet beperken alleen tot een bepaalde naam. Maar dit gebod, dat heeft ook betekenis eigenlijk voor al de eigenschappen van God. Iemand die de almacht van God in twijfel trekt, die vloekt. Iemand die de alomtegenwoordigheid van God in twijfel trekt, die overtreedt het derde gebod. Het heeft te maken met hoe God is en met alles wat Hij van zichzelf geopenbaard heeft. Mensen die twijfelen aan de werken van God, die vloeken. Mensen die ontkennen dat God de wereld geschapen heeft, die vloeken. Want die ontkennen een van de werken van God. Dus alles wat God heeft geopenbaard over zichzelf, wat Hij vertelt van zichzelf, dat valt allemaal onder de naam. Je ziet wel, jongens en meisjes, dat dit een heel breed gebod is. Daarom gaan we het straks hebben over bidden bijvoorbeeld, dat hoort hier ook bij. Daarom gaan we het hebben over het spreken over deze naam, of juist het zwijgen als we moeten spreken, dat hoort hier ook bij. Als iemand God groot maakt, zou moeten maken, en hij doet het niet, dan is dat ook zonde tegen het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken. Het woordje ijdel, dat betekent leeg, nietszeggend. Je mag de naam van de Heeren niet oppervlakkig gebruiken. Je mag de naam van de Heeren niet overal zomaar bijhalen. Als je de naam van de Heeren gebruikt, dan moet je tegelijk beseffen dat zijn naam heilig is. Als je een heel kostbaar juweel hebt, wat van hele grote waarde is, jongens en meisjes, dan ben je heel voorzichtig eer dat je dat vastpakt. Want je beseft, dat is van grote waarde. Dat is wat anders dan dat je een kiezelsteen opraapt. Dat doe je gewoon. Daar denk je niet bij na. Maar bij het aanraken van iets wat van heel grote waarde is, ben je voorzichtig. En dat betekent het eigenlijk. Wij mogen de naam van de Heere niet zomaar vastpakken. Wij mogen de naam van de Heere niet zomaar in onze mond nemen, alsof het een kiezelsteen is. Maar het is iets van de allergrootste waarde. Dat mag alleen met de grootste voorzichtigheid. Dus in je gebed bijvoorbeeld, als je de naam van de Heere maar constant gebruikt, als een soort stopwoord, dan doe je dat nietszeggend, dan is dat overtreding van het derde gebod. Dat kun je dus zelfs in je gebed doen. Zonder dat je daar zelf erg in hebt. Iedere keer als ik die naam gebruik, dan moet ik beseffen, ik neem nu een heilige naam op de lippen. Niet ijdel gebruiken. Ja, je zou je af kunnen vragen, als het dan allemaal zo ernstig is, dan is het maar beter om die naam helemaal niet te gebruiken. Want dan kun je die naam ook niet misbruiken. Dat doen de Joden bijvoorbeeld. De Joden zullen de naam Yahweh nooit gebruiken. Bij de medeklinkers hebben zij andere klinkers geplaatst, zodat ze die naam anders noemen. Ze hebben het over Adonai, maar niet over Yahweh. Want ze zijn veel te bang dat ze die grootste naam van God, dat ze die oneerbiedig zouden gebruiken. Ze lopen er met een grote boog omheen. En de vraag is, zouden wij dat beter ook maar niet kunnen doen? Want dan loop je niet het gevaar dat je die naam misbruikt. We hebben gezien dat ieder gebod twee kanten heeft. En dat als de Heere zegt, je mag mijn naam niet misbruiken, dan is de andere kant, je moet mijn naam gebruiken, maar dan wel heilig en met eerbied. Dus iemand die die naam laat liggen, die overtreedt ook het derde gebod. Iemand die zwijgt over de namen van God, die zwijgt over de werken van God, die overtreedt ook het derde gebod. Dus het is een gebod, gemeente, van hele brede strekking en van diepe betekenis. Hoe kun je die naam misbruiken? Laten we eens letten op de uitleg van de Heidelbergen. Dat kun je doen met vloeken. Wat is vloeken? Vloeken, dat is, ja, de ergste openbaring, zou je kunnen zeggen, van zonde tegen het derde gebod. Vloeken, dat is bijvoorbeeld als je jezelf iets kwaads toewenst of een ander kwaad toewenst in de naam van God. Vaak ligt dat in die vloek al opgesloten. Jongens en meisjes, als mensen soms vloeken, dan vragen ze letterlijk om verdoemd te mogen worden. Dat is toch verschrikkelijk? Als je dat jezelf toewenst of als je dat anderen toewenst. Als je Gods naam aanroept met het verzoek, met de vraag om in de verdoemenis terecht te mogen komen. Want dat zit eigenlijk in die erge vloek die we nog wel eens horen. Ja, zul je zeggen, maar dat bedoelen die mensen natuurlijk niet. Het is zomaar een uitroep. Als iemand zich met zijn hamer op zijn duim slaat, die schrikt en die roept dat van schrik, maar die bedoelt natuurlijk niet te vragen of hij naar de verdoemenis mag. En hij zegt het wel. Hij vraagt het wel. Hij misbruikt de naam des Heren wel. Hij laat wel zien dat het waar is wat Paulus zegt in Romeinen 3, hun keel is een geopend graf. En er is geen vreze Gods voor hun ogen. Vloeken. Zeker, Gods dienaren moesten vroeger de vloek wel uitspreken over mensen. Dat wordt in de prediking nog wel gedaan. De vloek wordt uitgesproken over mensen. Of nee, over een leer moet ik eigenlijk zeggen, die niet is naar Gods woord. Apostel Paulus zegt, als er iemand is die een andere leer leert dan deze leer die zij vervloekt, Gods vloek rust op hem, omdat het woord tegen hen is. Maar dat mag niet iedereen zomaar doen. Je hebt in de Bijbel ook van die vloekpsalmen, waarin de vloek wordt uitgesproken. In Psalm 137 bijvoorbeeld over de Babyloniërs. En daar staat zelfs dat wel gelukzalig diegene zal zijn die uw kinderkens nemen zal en aan de steenrots verpletteren zal. Wel gelukzalig zal diegene zijn die de kinderen van de Babyloniërs te pletter zal slaan, dat mag je toch niet zeggen. Ja, maar die dichter die zegt dat niet omdat hij persoonlijk boos is op de Babyloniërs, maar door die dichter kondigt de Heere zijn wraak aan over Babel, omdat ze zijn volk hebben aangetast. Dus dat kun je niet zomaar nadoen. Dat was een opdracht die de dichter gekregen heeft. Dat was een voorzegging van de straf. Dat was niet zomaar een persoonlijke wraakoefening. Niet ijdel gebruiken, niet vloeken. Maar ja, eigenlijk is het net zo erg als we de ander Gods zegen toewensen en we menen er niks van. Dat is ook vloeken. Als we Gods naam erbij halen om iemand anders het goede toe te wensen en in ons hart tegelijk denken, man, ik hoop dat niet gebeurt, want ik gun jou het niet. Dat is ook vloeken. Dat is een misbruiken van de naam des Heren. Het ligt heel nauw. Of met valse eed. We gaan daar vanmiddag niet over spreken, want er komt een aparte zondag over de eedswering. En ik denk dat het ook goed is, vanwege de misverstanden die daarover kunnen zijn, dat daar een aparte zondag aan gewijd is. Soms dan moet er getuigenis worden afgelegd voor de rechter. En ja, mag je dan Gods naam aanroepen? Mag je dan Gods naam gebruiken als dat van je gevraagd wordt? Nou, we gaan het daar, als de Heer het geeft, de volgende keer over hebben. Het andere wat hier genoemd wordt, dat is lasteren. En wat is lasteren, jongens en meisjes? Dat is kwaad spreken over iemand. En hier is het kwaad spreken over God. De Heere belachelijk maken. De Heere dingen toeschrijven die hij niet gedaan heeft of die hij niet heeft. Dat heet Goliath. Goliath, hij hoonde de slagorde van de God van Israël. En dan wordt er een woordje gebruikt in de oorspronkelijke taal. Dat betekent eigenlijk zoveel als doorsteken. Hij doorstak God met zijn woorden. Die woorden die waren als zwaarden. Lasteren. Dingen aan de Heere toeschrijven die hij niet gedaan heeft. Opstand, gemeente, dat kan bijna hetzelfde worden als vloeken. Denk even terug aan de preek van vanmorgen. Wat heeft het volk van Israël met hun murmurering vaak gevloekt? Wat hebben ze de Heere vaak gelasterd? Door de Heere dingen toe te schrijven die ze zelf veroorzaakt hadden. Maar hetzelfde kan ook zijn, lasteren kan ook zijn, het tegenovergestelde, dat je dingen ontkent die de Heere wel doet. Ik noemde bijvoorbeeld al ontkennen dat de Heere de wereld in 6 dagen heeft geschapen, dat is ook vloeken. Want het staat in zijn woord. Sanherib deed dat bijvoorbeeld. Sanherib die stak de draak met de almacht van God. Hij zegt, nou, die God van jullie, die zal jullie echt niet uit de handen van Assyrië kunnen verlossen, als je dat soms denkt. Want zo machtig is die God niet. Dat is nog niet 1 God gelukt en dat zal jullie God ook niet lukken. Dat is lasteren. Brakel in de redelijke godsdienst, ik heb het wel eens eerder genoemd, die noemt lasteren ook als je de naam van God draagt, de naam draagt van een bondgenoot en je bent het niet. Als je je uitgeeft voor een kind van God en je bent het niet. Dat is eigenlijk hetzelfde als vloeken. Als je met een gedoopt voorhoofd, jongens en meisjes, de wereld dient. Dat is eigenlijk hetzelfde als vloeken. Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Op jouw voorhoofd staat de naam van God drie-enig. Er staat de naam van God de Vader, de naam van God de Zoon en de naam van God de Heilige Geest. En als je met zo'n voorhoofd komt op plaatsen waar je niet hoort, waar je de Heere niet kan ontmoeten, waar je zeker van weet, hier zou de Heere niet willen zijn, dat is hetzelfde als vloeken. Dus lasteren. Misbruiken staat hier. Wat betekent misbruiken? Ja, er zijn ook wel dingen die wij niet zo gauw als een vloek zullen zien, maar die er wel alles mee te maken hebben. En dat valt eigenlijk onder dat woord misbruik. Spotten bijvoorbeeld, spotten met de dienst van de Heere, spotten met de naam van de Heere, bastaard vloeken, wel geen echte vloek, maar goed, dat kan toch, nee, dat kan niet. Dat is ook misbruiken, afkortingen van vloeken bijvoorbeeld. Misbruiken, dat is Gods naam gebruiken voor je eigen doeleinden. Gods naam gebruiken, wat ook wel eens gebeurt door kerkmensen, om anderen bang te maken. Alsof wij God aan onze kant hebben. Dat is eigenlijk ook vloeken. Het misbruik, dat is heel breed. Gods woord naar je eigen mening uitleggen. Gods woord naar jezelf toe uitleggen. Dat is hetzelfde als de Heere voor je karretje spannen. Dat is ook misbruiken van de naam des Heeren. Gemeente, u ziet wel, het is veel en veel breder dan wij op het eerste gezicht zouden denken. Nog ons ook met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. Dat is wel het bijzondere van deze zonde, en ik kom daar straks in de derde gedachte nog wel even op terug, dat je niet alleen zonde doet door dit zelf te doen, maar dat je ook zonde doet door het andere te laten doen. Dan ben je medeplichtig. En ik denk dat de opstellers van de catechismus daarom gezegd hebben, dit is de allergrootste zonde. Je kunt zelfs medeplichtig zijn zonder dat je het zelf gedaan hebt. Maar je hebt gezwegen als je spreken moest. Je hebt je mond niet open gedaan. Gemeente, hoe verkeren wij daaronder als de naam des Heren gelasterd wordt? Je bent medeplichtig als je er niks aan doet. Ja, zul je zeggen, dominee, maar ja, ik hoor dat zo vaak omheen, ik kan dat niet telkens zeggen. Op welke plekken kom je dan eigenlijk? Als daar zoveel gevloekt wordt, dan hoor je helemaal niet op die plaatsen te zijn. Want door daar te komen, ben je medeplichtig aan wat die andere mensen daar doen. Besef je dat eigenlijk wel? En zeker in deze tijd is de horeca gesloten, maar ja, normaal gesproken, als iemand 4 glazen bier achter zijn kiezen heeft, dan komt er wel eens wat uit die mond, ja. Ja, zeg je, maar die man die weet natuurlijk niet meer precies wat hij doet. Nee, maar je zit er wel bij. En daardoor alleen ben je al medeplichtig door dat je daarbij wil zitten, doordat je dat toe wil zien. Daar moet je niet willen zijn. Bijvoorbeeld door allerlei filmpjes te bekijken. Door het een na het andere filmpje op TikTok te volgen, waar de ene vloek naar de andere valt. Ja, dat doe ik toch niet? Nee, maar je zit er wel naar te kijken. Je maakt je medeplichtig aan iets waar je helemaal niet aan medeplichtig hoeft te zijn. Je begeeft je op een terrein waar je helemaal niet op hoeft te begeven. En als je er al mee in aanraking komt, dat kan natuurlijk, ja, je moet wel je werk doen. En als je in de bouw werkt en je hebt een onkerkelijke collega, ja, dan kan het wezen dat die man vloekt. Maar je moet wel je werk doen. Nou, dat is een spanningsveld. En ik zal dat ook niet onderschatten als je zo je tijd moet doorbrengen. Ik vind vaak dat ik heel erg bevoorrecht ben door ook op maandag en op dinsdag en eigenlijk al de dagen van de week met Gods woord bezig te mogen zijn. En in gezelschappen te mogen komen waar niet gevloekt wordt. Maar ik besef wel degelijk dat dat een uitzonderingspositie is die heel veel mensen van ons niet hebben. Als je op de bank werkt, dat is een nette omgeving, maar toch wat anders dan zoals ik de tijd mag doorbrengen. Maar goed, ook dan, als je dominee bent en je voert gesprekken met mensen en de naam van God wordt niet met vrezen en eerbied gebruikt, gemeente, dan wordt ook dit gebod overtreden. Denk niet dat dat altijd makkelijk is. Als je mensen iets hoort vertellen terwijl je aanvoelt, het klopt niet, ik moet hier wat van zeggen, maar heb ik ook de vrijmoedigheid op dat moment wel om dat te doen? Of ben ik naar huis gegaan en denk ik, ik had moeten waarschuwen, maar ik heb het onvoldoende gedaan? Dat is zonde tegen het derde gebod. Dus als raad, kom niet op plaatsen, lees geen boeken, bekijk geen filmpjes waar je de kans loopt om hier tegenaan te lopen, want je verzwaart je schuld. En als je er al mee in aanraking komt, ja, vraag dan om de Heere om vrijmoedigheid, maar vraag ook om voorzichtigheid. Ik besef ook dat je niet altijd te pas en te onpas een ander kunt waarschuwen. Zet een ander niet voor schut. Probeer dat onder vier ogen te doen. Probeer tijd en gelegenheid af te wachten. Zoek naar het juiste moment. Buig eerst je knieën. Vraag om de juiste woorden. Maar als het weegt, zoals het hier ook staat en zoals het hoort te zijn, dan kan het ook niet zijn, gemeente, dat het ons niks doet. En ik ben daar wel eens bang voor dat we er inmiddels zo aan gewend raken dat we het niet eens meer horen en dat het ons nauwelijks meer raakt. Als het over onze naam zou gaan, ik denk dat we op zouden springen. Als ze jou zo zwart zouden maken, je zou zeggen, nou dominee, ik sloeg erop los. En als het over de naam van de Heere gaat, dan zeg je niks. Dat zegt iets. Dat zegt iets over hoeveel de naam van de Heere weegt in je leven en hoeveel je eigen naam weegt. We gaan naar onze tweede gedachte, het gebruik daarvan. Want ik zei het al in het kort, het heeft een keerzijde en de keerzijde is dat wij de naam van God wel moeten gebruiken en dat wij de naam van God met vrezen moeten gebruiken en met eerbied moeten gebruiken. Het is ook het misbruiken van Gods naam als je die naam helemaal niet gebruikt. Dat is ook zonde tegen het derde gebod. Dan hebben wij geen liefde tot die naam. Dan hebben wij geen eerbied voor die naam, geen achting tot die naam. Je kunt niet neutraal blijven op dit gebied. Maar de Heere vraagt van ons het tegenovergestelde. Hij vraagt gebruiken. Hij vraagt belijden. Hij vraagt aanroepen. Hij vraagt prijzen. Het zijn allemaal werkwoorden hier. In positieve zin, die zeggen wat we dan wel moeten doen. En misschien ligt daar nog wel de grootste schuld, gemeente. Niet in het misbruik, maar in het nalaten van het gebruik. In het zwijgen daarvan, dat is een dure plicht. Wij moeten daar in ons gezin over spreken. En als we er nooit over spreken, dan is dat zonde tegen het derde gebod. En ik ben bang, en ik weet dat het niet makkelijk is, en ik zeg ook niet dat we het er altijd over moeten hebben, maar ik ben bang dat er gezinnen zijn waar eigenlijk nooit gesproken wordt over de naam des Heren, over de dienst des Heren en over het woord des Heren. Maar als wij het doen met vrezen en eerbied, en die vrezen, daarmee wordt natuurlijk bedoeld de kinderlijke vrezen. Daarmee wordt bedoeld de liefde tot God, de hoogachting tot God. Als je het over iemand hebt die je heel hoog hebt staan, dan denk je wel drie keer na voordat je wat zegt. En dat moet zeker zijn als het over de Heere gaat. Het gaat niet over onze buurman. Het gaat niet over een mens. Het gaat niet over een dominee. Maar het gaat over de Allerhoogste Majesteit. Wij nemen die naam zo vaak op onze lippen, ondoordacht. De gemeente, dat is zonde tegen het derde gebod. Weet u wat Abraham zegt? Ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Wat mocht hij op zijn plaats zijn? En wat beginnen wij onze gebeden vaak oppervlakkig? Heere, wij komen tot u. Alsof je naar je buurman loopt en zegt, ik moet even wat vragen. Waar is het besef van de hoogheid van God, van de heiligheid van God? En jongens en meisjes, dat is als je een psalm zingt en je denkt helemaal niet na bij wat je doet. De kinderen van groep 0 die hebben geleerd, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. En als je die psalm zingt, jongens en meisjes, dan moet je dat eerbiedig doen. Dan gaat het niet om dat je het op je allerhartst doet. Dat iedereen kan horen. Dat je het goed geleerd hebt en dat je die psalm uit je hoofd kan. Want dan gaat het eigenlijk alleen maar om jezelf. Om je eigen naam. Maar het gaat erom dat je dat heel eerbiedig doet. Zingen. Bidden. Je gedachten erbij. Weten waar je mee bezig bent. Bijbel lezen. Hoe gedraag je je onder het Bijbel lezen? Waar ben je mee bezig? Waar zitten je gedachten, catechisatie, al die andere dingen die te maken hebben met het woord van God, met de dienst van God. Al ons spreken, al ons zingen, met vrezen en eerbied, opdat hij van ons recht belede. Recht, dat betekent schriftuurlijk. Zoals de Heere over zichzelf spreekt, zoals de Heere dat wil. Ik zei het net al, als je de Bijbel uitlegt naar je eigen mening, dan is dat ook zonde tegen het derde gebod. We moeten niet zomaar dingen roepen, we moeten dingen onderzoeken. Het gaat niet om wat mijn mening is, maar het gaat erom wat de Heere ermee bedoelt. Recht beleiden, positief spreken, op de plaats waar de Heere ons stelt. Ja, daar moet je wel vrijmoedigheid voor hebben. Maar het is wel een plicht. We zijn er niet als we niet vloeken. Maar de Heere wil dat zijn gebod vervuld wordt. En hij is het waard, gemeente. Als we er geen zuur gezicht voor over hebben, dan is de Heer het blijkbaar voor ons niet waard. Dan betekent de Heer voor ons niet veel. Voor een mens zouden we een zuur gezicht over hebben. Iemand die ons lief is. Waarom voor de Heer niet belijden? Niet te pas en te onpas. Want daar kun je jezelf mee bedoelen. Maar tot eer van God. Aanroepen, dat gaat over het bidden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de eerbied van Gods naam. Aanroepen. Vloeken en bidden, dat zijn twee tegenpolen. En het kan zijn dat de duivel de vloeken in ons hart werpt onder het bidden. Want de duivel die voelt natuurlijk wel dat dat juist iets is waar hij mensen mee bij God vandaan kan proberen te trekken. Wanneer dat echt inwerpingen zijn, wanneer dat tegen onze wil is, ja, dan is dat van de duivel. Kijk, als je heel de dag bezig bent met het misbruiken van Gods naam en de vloeken rollen over je heen, als je je knieën buigt, dan heb je het aan jezelf te danken. Moet er de duivel niet overal de schuld van geven, maar als het echt oprecht mijn verlangen is om mijn hart uit te storten voor de Heere, en mijn hart wordt vervuld met vloeken, zodat het bidden bijna onmogelijk wordt, dan is dat van de duivel. En dan zou het wel eens zo kunnen zijn, Luther had daar ook regelmatig last van, dat je niet eens meer weet hoe je moet bidden. En als u dat wel eens zou hebben, of als jij dat wel eens zou hebben, dan zou het nuttig kunnen zijn om maar een psalmversje op te zeggen, bijvoorbeeld. Als je zelf de woorden niet vinden kan. Er zijn zoveel psalmversjes die je leert in je kinderjaren, die allemaal gebeden zijn. Als je nou niet weet wat je bidden moet, dan kun je rustig zeggen: Heere, hij maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge uw treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt, ja misschien blijft het daar steken. Gij zijt mijn heil, o Heer, ik blijf u al den dag verwachten. Maar voel je wel dat er Heere genoeg aangereikt heeft in zijn woord, hoe hij aangeroepen wil zijn? Bidden we nog wel? Jonge mensen, bidden jullie nog wel? Als je dat niet doet, dan ga je eigenlijk slapen met een vloek. Heb je dat wel eens beseft? Je kunt toch niet in je bed kruipen zonder dat je de Heere erkend hebt voor zijn bewarende hand in de achterliggende dag. Dat is toch een aantasting van zijn naam en van zijn zorg over je leven. Zul je zorgen voor regelmaat, zul je zorgen voor orde. Als je dat loslaat, dan komt er van al het bidden niks meer terecht. En Boston schrijft: de Heere heeft ons handen gegeven om te vouwen. Hij heeft ons knieën gegeven om te buigen. En je zou het zo moeten doen zoals je gewenst had het gedaan te hebben als je straks voor Gods rechterstoel staat. En er zullen veel mensen zijn die zullen dan uitroepen: wat heb ik mijn genadetijd verbeuzeld. Wat had ik mijn knieën kunnen buigen, wat had ik in het woord kunnen lezen, en ik heb het niet gedaan, en nu is het te laat. Voor eeuwig te laat. Dat hoef ik tegen jullie niet te zeggen, jonge mensen. Ik hoef niet te zeggen vanavond: het is te laat. Het is nog niet te laat, want het is nog het heden van genade, maar het is al hoog tijd. Te midden van al de roepstemmen die tot ons komen om onze genadetijd te gebruiken, aangeroepen. En in al onze woorden en werken, zie je wel dat ook de catechismus het zo breed trekt. Vloeken, dat doe je niet alleen met je mond. Vloeken, dat kun je ook met je handen. Vloeken, dat kun je ook met je werken. Vloeken, dat kun je ook door daden. Als er geen eerbied is, bijvoorbeeld, als je vader aan het bidden is, dan doe je met der daad een overtreding tegen het negende gebod. Als je de sacramenten onteert. Helaas kan het avondmaal niet bediend worden. Maar ik heb ook wel eens avondmaal bediend, dat er mensen aankwamen en dat ik dacht van: waar ben ik hier eigenlijk? Loop ik hier nou op het marktplein of sta ik hier de heilige dis te bedienen? Dat mensen laten zien in hun kleding dat ze geen enkel respect hebben voor het heilig sacrament. Dat is ook de reden waarom wij vragen, bijvoorbeeld met dopen aan ouders, om daar rekening mee te houden. Dat heeft hiermee te maken. Je kunt niet zomaar in je dagelijkse plunje een kind ten doop houden. Zoals een van de dominees het schrijft: in een slobbertrui of in een minirok. Dat is ontheiligen van het sacrament. Onze daden, ons levensopenbaring, ons gelaat, gepraat, gewaad, zoals de oude dat vroeger altijd noemde, heeft hier alles mee te maken. Recht geprezen, de Heere groot maken. Prijzen, weten we nog wat dat is? Ik heb het wel eens zo gelezen, ik heb het ook wel eens genoemd. Dat betekent zeggen dat iemand het goed gedaan heeft. Als je op school bezig bent, jongens en meisjes, je hebt je schrijfles gemaakt en de juffrouw loopt langs en ze kijkt over je schouder en ze ziet dat je je uiterste best gedaan hebt, dan zegt de juf, tjonge, dat heb je goed gedaan. Dat heb je goed gedaan. Dat is prijzen. En dat moeten we de Heere ook doen. Als we s'avonds onze knieën buigen, dan moeten we tegen de Heere zeggen, Heere, u hebt het goed gedaan. Ja, maar als je dan een slechte dag gehad hebt, moet je het nog zeggen. Want de Heere doet het nooit verkeerd. Dat is dat zijn naam geprezen worden. Hem groot maken, omdat hij het zo waard is. Vloeken. Een van de ergste dingen is om als een vloeker te moeten sterven. En te komen op die plaats waar Gods naam eeuwig wordt ontheiligd. Te midden van het gezelschap van de vloekers te moeten zijn. Mensen die door de Heere gedwongen onderworpen zijn. Want alle knie zal zich buigen. Wat is het groot, gemeente, als we daar eenmaal van verlost mogen worden. De Heere verlost zijn volk eenmaal van de vloekers. En dat zijn degenen die de naam des Heeren hier lief krijgen. Die de naam des Heeren hier prijzen. Ook als je het niet zou verwachten. We hebben het gehoord op de dankdag. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. De naam des Heeren zijn geloofd. We gaan naar onze derde gedachte, de heiligheid. Maar we gaan eerst zingen op Psalm 145, vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 145, vers 2. onze derde gedachte, de heiligheid daarvan, is het dan zo grote zonde? Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over diegene vertoren die zich, zoveel als hun mogelijk is, het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden. Je hoort daar een stukje verbazing in. Als ik nou zelf niet meedoe, maar ik zeg er niks van, ben ik dan medeplichtig? Is dat dan zo'n grote zonde? Daar kan ik toch niks aan doen, daar ben ik toch niet verantwoordelijk voor? Staat dat wel in de Bijbel? Of heeft de catechismus dat bedacht? Nou, dat staat in Leviticus 5 vers 1, daar zegt de Heere, als nu een mens zal gezondigd hebben, dat hij gehoord heeft een stem des vloeks, waarvan hij getuige is, het zij dat hij het gezien of geweten heeft, indien hij het niet te kennen geeft, zo zal hij zijn ongerechtigheid dragen. Dus dat is dezelfde strekking. De Heere houdt verantwoordelijk als wij het horen en er niks mee doen. En datzelfde, dat zie je hier terug. Zoveel mogelijk, dat staat er wel. Hier in de vraag, zoveel mogelijk. Wij kunnen natuurlijk niet alles weren. We hebben niet overal invloed op. Wij zijn ook niet overal verantwoordelijk voor. Maar zoveel mogelijk. Moet ook niet te gemakkelijk zeggen, maar daar ben ik niet verantwoordelijk voor. Dat is nog maar de vraag. Had ik het kunnen voorkomen? Hoor ik daar eigenlijk wel? We zien dat de Heere daar nauwlettend op toeziet. Ja, gewisselijk. Want er is geen groter zonde nog die God meer vertorent dan de lastering van Gods naam. Je naam, als je naam besmet is, ja, dan word je geraakt in je persoon, dan word je geraakt in het diepste eigenlijk van je bestaan. En dat is voor de Heere ook zo. Als zijn naam wordt aangeraakt, dan doorsteken wij daarmee de Heere zelf. Ik denk bijvoorbeeld aan Hofni en Pinhas in de strijd. Ze gingen het verliezen tegen de Filistijnen. Weet je wat ze dachten, jongens en meisjes? We halen de ark erbij. En de Heer zal wel niet toestaan dat de ark in de handen komt van de Filistijnen. Dus dan gaan we winnen. Nou, we weten hoe het afgelopen is. Daar laat de Heer zich niet voor gebruiken. En dat heeft ook later nog een dode gekost als die ark weer teruggehaald moet worden. Dan vergeet Uzza ook even de heiligheid van de Heere op dat ogenblik. En we zien hoe de Heere hem daarvoor straft. Onder de theocratie in het Oude Testament, wat is dat? Nou, in het Oude Testament had het volk van Israël geen koning, want de Heere was aanvankelijk hun koning. Israël was een theocratie. De Heere bepaalde de wetten. En de Heere heeft in de tijd van Mozes bepaald dat als zijn naam gevloekt werd, dan moest die vloeker gedood worden. We lezen ook een geschiedenis in Leviticus 24 waar dat gebeurt. Er is een jongen die een Israëlische moeder heeft en die een Egyptische vader heeft. En die jongen die krijgt ruzie, die twist met een ander. En midden in die ruzie misbruikt hij opzettelijk de naam van de Heere. En weet je wat er met die jongen gebeurd is, jongens en meisjes? Die heeft de doodstraf gekregen. Dat wilde de Heere. De jongen werd gestenigd. De vloeker moest uitgeroeid worden. In onze tijd gebeurt er niks als iemand vloekt. Het lijkt gewoon te mogen. De politie, die komt er niet voor als iemand vloekt. Vroeger was er in de wet een artikel tegen godslastering. Dat mocht niet in Nederland. Maar in 2013 is dat artikel, dat is uit ons Nederlands wetboek verdwenen. Ja, toen begon het al, 2013. Dat moest eruit. Door D66 en de SP is er een akkoord gekomen om dat artikel maar te schrappen uit het wetboek. Vrijheid van meningsuiting. Je schijnt te mogen vloeken. Je schijnt de naam van God te mogen lasteren. De overheid heeft daar een grote verantwoordelijkheid mee op zich geladen. Maar de Heere ziet het wel en de Heere hoort het wel. Jongens en meisjes, ook al komt de politie niet als u vloekt, maar de Heere hoort het wel. En voor de Heere is dat de allergrootste zonde. Zou je eigenlijk nog wel in de kerk geweest zijn als die wetten toen, van toen ook nu nog zouden gelden? Ik denk dat heel veel kinderen op onze school er niet meer zouden zijn. Want ik hoor dat de naam van de Heere, ja, ook door fietsgroepen onderweg naar Uddel, naar de reformatorische school notabene, nog wel eens misbruikt wordt. Jonge vrienden, mag ik je ernstig waarschuwen. En buig je knieën, vraag om verzoening. Dat kan nog. Kijk, die jongen, die werd direct gestraft. Het is voor hem eeuwigheid geworden. Maar jij krijgt van de Heere nog uitstel. Maar het moet wel verzoend worden. Je kunt toch niet voor de Heere verschijnen als je hier op de aarde zijn naam misbruikt hebt. Vraag om vergeving, vraag om verzoening. En dat is er te krijgen. Weet je waarom dat te krijgen is? Omdat er één geweest is die beschuldigd werd van godslastering. En hij had het niet gedaan. En op grond daarvan is hij veroordeeld. Je weet wie ik bedoel, dat is de Heer Jezus. Ze zeiden tegen elkaar, wat hebben we nog getuigen van nodig? Hij heeft God gelasterd. En hij is veroordeeld als een vloeker. Zodat vloekers nog behouden kunnen worden. Dus je moet nooit zeggen, voor mij kon het niet meer, want ik heb gevloekt. Die moordenaar aan het kruis, die had ook gevloekt. En die andere moordenaar, die bleef vloeken, maar die ene moordenaar, die kon het niet langer. En die heeft verzoening gekregen. Maar je moet niet volharden in die zonde. En ik zeg het niet alleen tegen onze jongeren, maar ik zeg het ook tegen onze ouderen. Wat gaat er van ons uit, in ons gezin? Dragen wij de eerbied uit voor de naam des Heren? Of zijn wij er misschien zelf mede oorzaak van? Wat een plicht hebben wij ook als ouders. Wat een plicht brengt de doopbelofte met zich mee. De naam van de drie-enige God staat aan de voorhoofd van onze kinderen. Wij mogen ze niet opofferen aan de Moloch. Gaat het eens na hoe dat we onze kinderen misschien toch in de gelegenheid stellen om allerlei dingen te doen die met Gods naam niet te verdragen zijn. En laten we proberen om het gesprek te zoeken, nu het nog kan. Nu de Heere ons nog in de gelegenheid stelt. Maar ik zeg het niet alleen tegen onbekeerde mensen. Wat ligt er ook bij ons, kinderen des Heeren, een schuld? Wat moeten wij deze naam, het stuk van de dankbaarheid toch, wat moeten wij de naam van de Heere groot maken? En hoeveel mensen hebben wij al jaloers gemaakt? Hoeveel kinderen hebben wij al jaloers gemaakt? Dat toen ze ons gehoord hebben, ook lust gekregen hebben om de Heere te gaan zoeken. Ligt er niet heel veel schuld ook bij Gods kinderen? De Heere geven de gelegenheid, de Heere geven de vrijmoedigheid om deze God die het zo waard is in zijn deugden te prijzen als het hoogste doel van ons leven. Wij schieten tekort. De Heere Jezus kon zeggen, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om dat te doen. Maar laat het van ons dan een zaak zijn van het gebed. Uw naam worden geheiligd, Heer. En mag ik daartoe bijdragen als een klein instrumentje in uw hand. Om die naam hier, ook in onze gemeente en voor ons nageslacht, te mogen groot maken. Dat is toch de diepste verlangen van ons hart. En de diepste smart als we dat niet gedaan hebben. Gemeente, huiswerk voor ons allemaal. En als het ons nou maar mag brengen aan de voeten des Heren, wat is de preek dan rijk gezegend. Maar verhard u niet, zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen.